Dat gaat de komende 10 jaar moet dat naar 35 gaan. En dan moet je naar 200 toe 10 jaar later. Ik bedoel, dat is er niet. Dus EQT zegt de prijzen zullen door het dak gaan en zullen echt enorme tekorten ontstaan.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 13 augustus. We hebben grote kansen in aardgasbeleggingen. Belangrijke drijfveren die op het punt staan om sterker te worden. En in de koers is dit nog niet te vinden. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Ik zit met Steffen Hendricks en Karel Merks hier. Hi, goedemorgen.
Goedemorgen,
Frederik.
Zullen we eerst even beginnen met terugblikken? Volgens mij wat verdrietig nieuws.
Verdrietig, ja, zwaar verdrietig nieuws. Victor Niederhofer is vorige week overleden. Is een van de superbeleggers. En hij heeft gewerkt bij misschien wel het beste fonds ooit... Van Soros, het Quantumfonds, samen met Druckenmiller en de huidige Amerikaanse minister van Defensie, Bessent.
Financiën.
Oh, wat zei ik?
Minister van Defensie, zei ik.
Oh, wat slecht.
Kachbe.
Heel goed, Steffen, dat jij beter slaapt dan ik blijkbaar.
Het is goed om te weten dat je niet perfect bent.
Heel erg goed. Wat wou ik dus zeggen van, het is een hele bijzondere man. Extreem hoge rendementen behaald. Begon begin jaren 80 het beleggen. En in 1997 had hij 35% gemiddeld per jaar. Dus als je dat gaat uitrekenen, de compounding, is het hartstikke goed. Toen kwam de Azië-crisis voorbij. Toen blies hij zijn fonds op. Toen dacht iedereen dat hij klaar was. Ja. Maar hij stond weer op uit de dood. En haalde weer belachelijk hoge rendementen vanaf dat moment. Dus beleggers stroomden weer massaal toe. Totdat hij in 2007... weer zijn fonds opblies bij de kredietcrisis. Maar het is echt een hele leuke man. Hij is echt fanatiek in alles wat hij deed. Dus hij was ook 5 keer in de geschiedenis de beste Amerikaanse squasher.
En schrijven van soms volkomen onleesbare berichten op X.
Oh ja, dat deed hij ook nog. Hoe oud is hij geworden trouwens?
82, als ik het goed onthouden heb. Nee, maar hij is ook wel redelijk uniek in zijn denkwijze. Want hij denkt dat muziek en schaken het belangrijkste is.
Voor en jezelf.
Voor je beleggingsresultaten. Wat ik bedoel, in de muziek kan je een ritme ontdekken. En als je dat ritme aanvoelt, dan zie je dat ritme ook in de financiële markten. En kan je de cyclische gaan timen.
Soms een beetje een dissonantie.
Ja, klopt. Dus ik bedoel, ik heb geluk gehad dat ik hem mogen interviewen voor beleggersbelangen. 15 jaar geleden, toen hij een keertje in Nederland was. En omdat hij gewoon wel... Ja, een man van extreme was, wilde ik nog even hierbij stilstaan. Dus ik ga binnenkort weer zijn boek lezen.
Super. Dan wel even het nieuws van de afgelopen week, denk ik. Nvidia, die $500 miljard bij elkaar aan kapitaal wil hebben.
Dat past eigenlijk allemaal wel weer een beetje in de... Ja, moeten we het bijna in ieder geval een tijdelijke draai noemen in de hele AI-trend, denk ik. Hè? Dus er was een tijd lang stonden al die aandelen onder druk. Hebben we andere collega's in de podcast ook best wel vaak over gehad. Halfgeleide aandelen die flink afgekomen waren. Dat is eigenlijk een beetje een bodem gevormd op de 29e juli, denk ik, met de cijfers van Microsoft. Dus het sentiment wel een beetje gedraaid. En vervolgens komt weer allerlei nieuws binnen. Gisteren cijfers hè, van CoreWeave en Nebius, neo-cloud bedrijven volgens mij. Eigenlijk gewoon bedrijven die ruimte ter beschikking stellen. Volgens mij die gebruikt kunnen worden door AI-bedrijven. En dus inderdaad waar jij op doelde, Frederik, die een deal van Nvidia. Want het gaat natuurlijk heel veel over de financiering. Hè, van die uitrol van die gigantische AI-investeringen. Wie gaat dat allemaal betalen? Nou, Nvidia kwam met een bericht dat het soort consortium heeft gevolgd gevormd met een aantal partijen op Wall Street. Grote private equity partijen, vermogensbeheerders. Dus BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Apollo, allemaal dat soort bedrijven.
KKR zit erin, KKR. Brookfield.
KKR en Brookfield,
dat zijn nog meer een intentieverklaring. Hè? Het is niet echt een...
Nee, het is een intentieverklaring. Ja. Zoals eigenlijk wel meer in die AI-wereld afspraken zijn. Zonder dat er misschien al keiharde dollars heen en weer gaan. De bedragen die genoemd worden zijn allemaal natuurlijk wel heel erg groot. Het gaat hier om 500 miljard. En het idee is eigenlijk dat er... klanten van Nvidia dus die producten van Nvidia kunnen leasen. En die leasing moet gefinancierd worden. En dat gaan dan dit soort partijen waarschijnlijk doen. Nou, het past eigenlijk allemaal wel weer een beetje in het beeld van Nog steeds aanhoudende investeringen in AI. En het, nou ja, het hele sentiment in dat AI-deel van de markt verandert ook. Dat zien we ook bij sommige kabelaars, waar we misschien later nog wel over zullen hebben. En bij alle andere bedrijven die daarbij betrokken zijn. Dus dat is een. Er waren altijd heel veel zorgen over financiering. Volgens mij heeft Karel het ook wel eens gehad over de credit default swaps op obligaties uitgegeven door hyperscalers. Die altijd een beetje een soort barometer van hoe zien beleggers nu het risico van die financiering in van al die AI-investeringen. Ja. Maar kennelijk, ja, zonder dat er zoals gezegd echte harde dollars nu al heen en weer gaan. Maar kennelijk wordt er nog heel veel vrijgemaakt aan financiering voor AI.
En wie is er nog over? Want we begonnen natuurlijk met al die bedrijven, die hyperscalers, die een vrije kaststroom opofferden om te investeren.
Yeah, yeah.
Toen gingen ze dus obligaties uitgeven om nog meer te investeren. Toen gingen ze, bijvoorbeeld Google heeft 80 miljard aan nieuwe aandelen uitgegeven om ook te kunnen investeren. En nu dus de private equity partijen die ook weer investeringen mogelijk maakt. Sorry dat ik je onderbrak, wat wilde je vragen aan stellen?
Nou, wat lossen we hier nou mee op? Is dat voornamelijk gewoon het financieringsprobleem? Want het risico van die investeringen, dat is er nog steeds. Maar dat wordt misschien wat breder gedragen.
Ja, dat is eigenlijk, kijk, het uitrol van de investeringen. Kijk, die investeringen gaan natuurlijk voor de omzet nog. Dus ergens heb je iets te overbruggen natuurlijk. Yeah. Als AI of AI cloud bedrijf. Ja, dan moet dat ergens gefinancierd worden. En daar worden nu allerlei constructies voor opgetuigd. En dit is daar dus één van. Het bedrag is inderdaad heel erg hoog. Maar ja, nogmaals, het is een intentieverklaring. Uh-huh. Aantal partijen die daarin mee gaan doen. Maar het geeft inderdaad een beetje aan dat er dat je dus eerst die investeringen moet financieren. Dat je daarna pas je revenue gaat plukken daarvan, hopelijk.
Ja, oké, okay, dus dat hopelijk, dat vraagteken is er nog. Wordt dat hier minder door?
Nee, dat denk ik niet. Het is een verbreding van die financiering. Yes. Wat Karel net noemde. Hè? Dus uitgifte van aandelen van bijvoorbeeld die hyperscalers. Ze zijn heel vaak naar de bedrijfsobligatiemarkt gekomen al. Alphabet noemde jij met een aandelenuitgifte. Maar hebben ook al nog weer eens een keertje nieuwe obligaties.
En ze zijn wel heel slimmer, want ze hebben onder andere een 100-jarige Britse obligatie uitgegeven. En zoals onze luisteraars ook wel weten, ik bedoel, als er een munt de afgelopen eeuw hard onderuit gegaan is, dan is de waarde van de Britse pond natuurlijk. Dus ik bedoel dat mensen denken van, hey, we gaan 100 jaar geld uitlenen aan Alphabet in Britse ponden. Zegt ook wel wat over het sentiment. Maar wel heel goed dat Alphabet op deze manier wil profiteren. Want ik bedoel, ik denk dat die lening echt een drama gaat worden. Net zoals de Oostenrijkse lening een drama is geworden.
Ja, 100 jaar geleden. Altijd tricky natuurlijk. Om op jouw vraag terug te komen. Ja, dit is dus een volgende fase in de financiering. Yes. Daarvan. Dus er worden allemaal constructies gezocht. Gewoon omdat de omzet er nu nog niet is. Maar de investeringen wel gedaan moeten worden. Ik denk dat het daar in het kort op neerkomt. En dan is het iedere keer de vraag. Wie gaat dat financieren? Zijn het die hyperscalers? Was het Nvidia zelf via overeenkomsten? Of nu partijen die zich aansluiten bij Nvidia. Uh-huh. Zodat die AI-investerings trein voor de time being kan blijven lopen, gaat lopen.
Ja. En het gaat harder, want ik wil nog even kijken naar de Amerikaanse semiconductor ETF van iShares. Je had gewoon 85% hoger in 2 weken. Dat is echt enorm.
Ja, je ziet een paar, en toch zijn sommigen nog wel aardig onder de hun all-time highs. Het is ook een KLA die ik zelf had en ik heb ze een tijd geleden verkocht. Ook van net boven de 300 naar net boven de, of tot onder de, denk ik zo rond 170 gezakt. Nu weer naar richting de 210. Dus wel hard weer opgelopen. Maar sommige zijn toch nog niet terug op het niveau van hun absolute topniveaus. Dus of het een definitief herstel is, ik heb eigenlijk.
En ik kijk zelf ook naar de Microns en de Samsungs en de SK Hynixen. Die vliegen ook omhoog, maar die zijn nog zoveel lager dan hun top. Ja. Echt nog veel lager. Ja.
Okay, nee,
maar je zou ook zo verwachten, als je meer datacenters gaat bouwen, heb je ook meer HBM-chips nodig. En dat is wel interessant om te volgen. Wat ik ook wel fascinerend vind, is dat er gewoon steeds meer weerstand in de Amerikaanse samenleving komt tegen een datacenter. Want als
vanuit die rural.
Ja, zeker. Want wanneer je een datacenter in je tuin krijgt, dan gaat je elektriciteitskosten stijgen sterk. Ja. Weet je, en sommige datacenters bouwen gewoon een eigen aardgascentrale ernaast om dat weer te counteren, maar ook niet overal.
Het is wel heel erg leuk. Ik denk dat we dit onderwerp gaat ook straks door in waar we het met Karel straks over gaan hebben, over aardgas. En in de volgende aflevering met Stefan. Dan willen we ook nog heel even naar Australië, Karel. Je favoriete mijnbouwaandelen. Welke had je laatst getipt?
South 32.
South.
Ja, klopt. South. Yeah. South van South 32. En de hoofdreden was dat ze een miljard... Nou ja, de titel van het artikel zegt eigenlijk al alles wat ik geschreven had. Een mijnbouwaandeel dat miljarden inzet op kritische mineralen. Zoals koper, zink en zilver. Weet je, de afgelopen maand werd bekend dat ze hun aluminium business voor bijna 6 miljard dollar verkocht hebben aan het Amerikaanse Alcoa. Dus het oude aluminium is eruit, waardoor ze nog steeds meer op de kritische metalen kunnen inzetten. En dat wordt beloond met een nieuw 52-weekse hoogtepunt. Dat is altijd leuk voor de lezers en mezelf die erin zitten. Yeah.
Ja. En blijft je advies dan nog staan?
Ja, ja, heel veel. Een beetje te denken, want het natuurlijk een openbare podcast is. Ja, ja. Maar nee, klopt, het advies blijft gewoon staan. En het is een van de twee Australische aandelen die ik heb. Dus ik bedoel, het leuke van de beleggingsportefeuille is dan dat je 24 uur handel hebt.
Juist. Stefan, als laatste punt denk ik. AstraZeneca en Bristol Myers Squibb.
Ja.
Dus fusiegesprekken, maar die lijken nu toch tot stilstand te zijn gevallen.
Ja, te zijn gebracht is denk ik misschien wel de juiste uitdrukking. Het is wel een berichtje van wat langer geleden, maar ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Was in mijn vakantie, daar hou ik natuurlijk het nieuws allemaal wel bij. En werd onaangenaam verrast door dit bericht. En ik niet alleen, want de koers ging er 9% op omlaag.
Van AstraZeneca.
Van AstraZeneca op het bericht dat ze in gesprek zouden zijn met Bristol Myers. En daar, dat roept echt heel veel vragen op. Ook omwille van de tijd zullen we ze niet allemaal heel erg lang doorhakken. Maar eigenlijk twee hele eenvoudige. AstraZeneca heeft een belofte gedaan. We gaan een omzet behalen van 80 miljard. Zo rond 2030. Daar heeft men een hele zogeheten Capital Markets Day over georganiseerd. En met een pad, deze producten gaan ons daar naartoe brengen. Nou, dat is prima, want AstraZeneca heeft al eerder zo'n belofte gedaan om een omzet van 45 miljard te halen. Die hebben ze ook gehaald. Overnames hielpen daar wel een beetje, maar goed, die hebben ze ook gehaald. Dat leverde eigenlijk een bepaald beeld op rond het aandeel. Van een aandeel met een sterke pijplijn, goed onderzoek en ontwikkelings. Team, veel successen behaald. Kortom, een bedrijf dat het op eigen kracht wel zou gaan redden. En dan komt er opeens zo'n bericht over Bristol Myers. Nou, niet het mooiste eentje in de pharma vijver, zullen we maar zeggen. Heel veel patent issues, lopen veel patenten af. Ook niet altijd een even succesvolle pijplijnontwikkeling. En dan vraag je je af, wat heeft in hemelsnaam een AstraZeneca te zoeken bij een Bristol Myers? Want wat levert dat dan op? Ja, meer Amerikaanse omzet. Een verschuiving van het zwaartepunt van nog meer naar de VS, waar AstraZeneca ook al een beursnotering heeft. Dus in Engeland werd men daar al een beetje nerveus van. Gaan ze nou echt afscheid nemen van ons, zodat we straks een AstraZeneca hebben, maar dan met een hoofdzetel in de VS en niet meer in Engeland. En een tijdelijke push voor je winst per aandeel, omdat je serieus in de kosten kunt gaan snijden. Maar dat is eigenlijk niet waarom je het aandeel AstraZeneca zou kopen. Dat was nou toch een typisch aandeel wat je zou kopen vanwege een succesvolle pijplijnontwikkeling en niet vanwege een of andere grandioze mega fusie of overname eigenlijk. Want AstraZeneca is bijna twee keer zo groot in beurswaarde als Bristol Myers.
Dus maar Bristol Myers is niet klein. Toch?
Nee, Bristol Myers is niet klein. Dus we hebben het over wat zal 130-ish miljard dollar market cap. Dus dat is ook geen kleine jongen. Maar AstraZeneca is wel bijna twee keer zo groot. En dat roept wel vragen op, ook bij mij. Want ja, waarom zou je dit als bedrijf überhaupt willen doen? Want die gesprekken zijn, als je alle berichtgeving in de Financial Times mag geloven, en die zaten er wel aardig in, en die hebben er meerdere diepgravende stukken over gepubliceerd. Ja, waarom je dat zou willen doen? Dat eigenlijk ondermijnt dat het vertrouwen. Toch in dat pad wat is uitgezet naar die 80 miljard omzet. En dat ondermijnt heel eerlijk gezegd ook wel mijn vertrouwen. Want ja, natuurlijk op financiële gronden kun je die deal best maken. En komen die kostenbesparingen er ook echt wel. En zal er ook wel gewoon die winst per aandeel wel kunnen stijgen. Maar het hele idee over een belegging in AstraZeneca wordt door zo'n deal wel onderuit geschopt. Dus gelukkig gaat die, er waren heel veel aandeelhouders.
Als het goed is, niet door.
Nee, en die aandeelhouders die lieten dat natuurlijk al netjes weten aan de Financial Times. Hoe gaat dat dan? Dus dan spreek je nog eens iemand en die mensen spreken zich dan natuurlijk ook in het openbaar uit. Zeggen, nou, hier zitten we eigenlijk helemaal niet op te wachten. We begrijpen ook niet waarom je deze deal zou willen doen. Dus het zou me wel heel erg verrassen als ze het toch nog zouden doen. Maar eigenlijk is de schade al wel een beetje gedaan aan de reputatie van het aandeel.
Ja, maar ik vraag me wel, ik ben toch benieuwd, van zien ze dan iets in Bristol Myers wat aandeelhouders niet zien?
Ja, dat zou kunnen. Dat ze een beter inzicht hebben in die pijplijn. Die volgens mij niet echt super is nog van Bristol Myers. Maar ik denk dat het hele idee dat je eigenlijk door die twee organisaties samen te voegen ongelooflijk veel kostenbesparing kunt realiseren. En heel veel ruimte maakt daarin. Ook nog voor winstgroei. Dat zou denk ik het meest aantrekkelijke zijn. AstraZeneca heeft als eerder in 2020 ook een vrij grote overname gedaan. Alexion voor 39 miljard. Ook een bedrijf dat, nee, niet super, pijplijn had nog wel één product dat goed liep. Dus ze hebben dat al eens eerder gedaan. Maar dit is dan toch wel weer nog van een andere orde. Wat je zou kunnen zeggen, Bristol Myers was heel erg laag gewaardeerd. Dus misschien dat ze dachten, we kopen hier. Yeah. Ik heb
kunnen meespelen dat ze willen stijgen op de ranglijst van grootste farmabedrijven ter wereld. Dat het een soort, hoe groter, hoe beter.
Dat is alleen pompieus.
Hè? Prestige, een topman van een groter bedrijf. Een soort ABN AMRO idee van vroeger.
Nou ja, dat zou het een soort laatste kunstje zijn van de huidige topman, meneer Sorio. Die wordt die heel erg is geprezen dat hij eerst AstraZeneca uit de handen van Pfizer heeft gehouden. Nou, daar mogen alle aandeelhouders AstraZeneca hem heel dankbaar voor zijn, om meerdere redenen. Ja. Misschien een laatste kunstje. Het past in
klinkt
ieder geval
ook niet heel overtuigend.
Nee, het past eigenlijk niet. En Kaan zei, je wil de grootste zijn. Maar je hebt natuurlijk twee manieren waarop je de grootste zou kunnen zijn. Dat kan in omzet of in beurswaarde. Eigenlijk beurswaarde is natuurlijk in principe wel wat interessanter. Dat pad naar die omzet, 80 miljard, lag er ook al. En het verleden heeft geleerd. Pfizer heeft een aantal van die mega overnames gedaan. En als je het allemaal op gaat tellen, dan heeft dat uiteindelijk de aandeelhouders Pfizer helemaal niet zoveel opgeleverd. Overnames van 90 miljard, 60 miljard in het verleden gedaan. Eigenlijk gewoon weg. Je ziet het helemaal niet terug in de huidige marktwaarde. Dus om die reden zou ik het ook eigenlijk onbegrijpelijk vinden zelf dat AstraZeneca zo'n deal zou doen.
En AstraZeneca heeft ook, laten we over een paar jaar ook toch gewoon last van een patentenklif. Ze hebben toch ook patenten die aflopen?
Zeker. Maar dat in dat hele omzetplan, in dat 2030-ish omzetplan, was daar natuurlijk allemaal wel rekening mee gehouden. En dan zijn er wel een paar recente tegenvallertjes in die pijplijnontwikkeling. Dus het zou kunnen zijn dat AstraZeneca denkt, nou ja, om aan die 80 miljard te komen of een nieuw doel neer te leggen, moeten we misschien wel een overname doen. Dat was het ook eigenlijk, hebben ze vorige keer ook al een beetje gedaan. Zo zijn ze aan die 45 miljard gekomen die ze als doelstelling hadden voor 2023. Sluit ik niet uit dat dat nu weer was. Maar nogmaals, dit is wel echt van een andere orde. En het roept ook wel veel meer vraagtekens op dan die overname van 39 miljard van een paar jaar geleden. Dit is gewoon echt van een andere overname. En het voelt strategisch zo anders dan wat is voorgespiegeld op die beleggersdag anderhalf jaar geleden. Ja, dat valt gewoon slecht. En die koers is er ook nog altijd niet van bijgekomen.
Voor kennis.
Karel, zullen we duiken in aardgas.
Ja, leuk. Wat wil je weten, Fred?
Nou, ik denk volgens jou, want we hadden het er gisteren over. Jij zegt van, dit is nu een ideaal beleggingsmoment ervoor. En ik weet dat jij in vorige afleveringen ook hebt gezegd van, de energieschok moet nog komen. Nou, hebben we het ook vaak over olie gehad. Is dit hem dan nu? Heb jij een soort van vooruitziende blik?
Nou ja, dat gaat wel heel ver. Maar meer, kijk, we zijn korte termijn.
Ik denk, je gaat hier gewoon keihard ja op zeggen.
Ja,
nee, ik word ouder en wijzer. En ik realiseer me dat ik minder weet dan ik dacht dat ik weet. Alleen wat wel een serieus punt is, zijn de Nederlandse aardgasvoorraden.
Ja.
Die dalen en die dalen maar. En die bereikt echt een all-time high in 2023. Dus dat er 99,98% aardgas in onze opslagplaatsen. Want we waren ons echt een hoedje geschrokken na de Russische inval in Oekraïne. En sindsdien is het langzaam minder geworden. En we bereikten de 4% afgelopen maart.
4%?
Ja, dus het betekent dat er de bodem in zicht kwam. Maar het is niet erg. Wat ik bedoel, in de lente en in de zomer heb je minder aardgas nodig dan in de winter. Echt veel minder. Dus we gingen van 4% gingen we vullen. Alleen dat vullen gaat ook weer langzamer dan ooit, omdat er zijn twee krachten die meespelen. De eerste is, de Nederlandse aardgasvoorraden worden hoofdzakelijk gevuld door marktpartijen om er geld aan te verdienen. Ik bedoel, het werkt in een standaard scenario fantastisch. Want in de lente en in de zomer, wanneer aardgas goedkoop is, kopen ze aardgas, slaan het op en verkopen dan in de winter voor een veel hogere prijs. En kunnen ze marge trekken.
Mm-hmm.
Door de problemen in het Midden-Oosten is de aardgasprijs verdubbeld. Dus dat betekent dat die marge ook weg is. Je kan dus niet meer goedkoop vullen. Dus dat doen marktpartijen niet meer, maar die willen wel een incentive om geld te verdienen. We hebben natuurlijk wel Europese regels dat we in november minimaal 80% moeten behalen. Dus dat betekent dat het punt nabij is dat Nederland de overheid aardgas moet gaan kopen voor de hoofdprijs. Alleen het probleem is een beetje, het is niet alleen Nederland, het is heel Europa. Het is ook in de Verenigde Staten waar de aardgasvoorraden laag zijn. Dus je hebt daar nu nog 20 dagen gemiddeld in de opslagplaatsen. 20 dagen wat de economie nodig heeft in 20 dagen. En dat is de laagste sinds 2008. Dus je bandbreedte maakt. We zijn we geweest 2008, 26 zitten we helemaal onderaan. Dus binnenkort gaan we vullen wereldwijd. En de vraag is een beetje, waar komt het vandaan? In het verleden was het altijd Qatar.
Yeah.
Alleen er zijn natuurlijk een paar drone en raketten opgevallen. En als we de regering daar moeten geloven, duurt het 3 tot 5 jaar... om alles te repareren.
Ja, dus waar halen we het dan vandaan?
Gewoon een hogere prijs.
Ja.
Kijk, en het probleem is een beetje hetzelfde wat we in 2022 gedaan hebben. Is er gaat een LNG-tanker, dus aardgas komt uit de grond. Dat is gasvormig. Je maakt het dan vloeibaar. En is het NLG.
Mm-hmm.
En gaat dan onderweg naar landen als Bangladesh, Pakistan, Somalië. Dat soort landen. Maar ja, wij kunnen veel meer bieden dan het zij bieden. Dus ik denk dat dat een korte termijn trend is die de aardgasprijs omhoog gaat doen. En dat is ook de reden dat ik volgende week in Beleggersbelangen het verhaal van de week schrijf over welke aardgasaandelen profiteren hiervan.
Zie je nu al die, want ik heb eigenlijk die aardgasprijs niet bijgehouden, zie je die nu al heel hard oplopen?
Ja,
wat is heel hard oplopen? Want bijvoorbeeld Nederland hebben we de TTF. Dat is de Europese aardgasbenchmark voor levering over 1 maart. Die begon, die stond op 25 aan het begin van het jaar. Die spoot naar 65 op het moment dat de oorlog net begon in Iran. En er een veld werd geraakt in Qatar. Nu staan we nog steeds 60, 65. Dus ik bedoel, we lopen niet heel hard op. Maar we dalen dus ook niet. Het is wel meer dan dubbel zo hoog als begin van het jaar.
Ja, maar dat vind ik op zich ergens wel interessant, want datgene wat je zegt, dat klinkt natuurlijk logisch, maar je zou denken dat marktpartijen nu ook, die zien dit natuurlijk ook aankomen, die denken, nou, dat moet verder gevuld worden. Dus normaal gesproken, ook wat jij schetst nu, ja, dan gebeurt er dus iets aan de prijs. Dan zou je denken, dan wanneer gaan we dat dan zien? Het voelt wel alsof dat eigenlijk nu al wel een beetje had moeten...
Ja, klopt.
Als in, wanneer moeten we dat dan gaan?
Nou, dat je dat in de prijs terugziet, in die aardgasprijs terugziet eigenlijk. Want het scenario, Karel schetste dat, en hoewel ik Karel heel hoog heb zitten, vermoed ik dat hij niet de enige is in de wereld die dit scenario voor zich kan zien. Dus zou je denken, ja, er moet toch wel iets met die prijs dan nog verder gebeuren.
Hij houdt je ook bescheiden, hè, Stefan? Ah. Ik ook mooi. Ga door. Ja.
Klopt. Weet je, en ik denk dat de wereld misschien iets te veel luistert naar de meest fantastische deal die ooit gesloten gaat worden in het Midden-Oosten. En anders weet ik het.
Wacht, wat is dat?
Nou ja, ik bedoel, op het moment dat de olieprijs stijgt of de aardgasprijs stijgt, dan zegt Trump van we gaan een fantastische deal sluiten, de Straat van Hormuz gaat weer volledig open, et cetera. Kijk, met olie kan je allemaal alternatieve dingen doen. Dus bijvoorbeeld olie kan ook via een alternatieve pijplijn van Saoedi-Arabië van de Straat van Hormuz naar de Zwarte Zee toe. Je kan, wat Irak nu doet, die doet olie in tankers, of dan van die vrachtwagens. En dan rijden ze gewoon via Turkije, rijden ze zo het land uit. Uh-huh. Alleen met aardgas heb je dat soort zaken niet.
Dus aardgas is nu voor jou interessanter dan
olie? Ja, zeker. Op dit moment is het iets wat ik heel erg volg. Omdat ik denk dat, kijk, er is 1 wildcard wat we dus niet weten. Mm-hmm. Dat is hoe zal komende winter zijn. Want we hebben een El Niño wat er aankomt. En het is een beetje onbekend hoe dat de winter zal beïnvloeden. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, zouden we daar wel eens warmer kunnen zijn in de winter dan gebruikelijk. En we kennen allemaal die beelden van New York met meters sneeuw en hoe koud het er wel niet is.
Yeah, yeah.
Dus hoe dat gaat uitpakken moeten we nog een beetje zien. Alleen het is gewoon... kijk, en wat ik ook het interessante aan vind, op dit moment word je betaald om te wachten. Want laat ik één... Ik heb het over 4 aantrekkelijke aandelen in het omslagverhaal. Laat ik er eentje weggeven. EQT, de grootste Amerikaanse aardgasproducent.
Uh-huh.
Zij hebben op dit moment met de huidige prijzen een vrije kaststroom wat 10% is van de aandelenkoers. Dat is echt enorm. En ze zeggen ook van, wij zijn veel te laag gewaardeerd. Want de wereld heeft niet door waar we nu zijn. En heeft al helemaal niet door waar daar we naartoe gaan. Dus we gaan het dividend, gaan we even voorzichtig mee zijn. En we gaan heel veel extra geld besteden aan het inkopen van eigen aandelen. Toen vroeg een analist tijdens de tweede kwartaalcijfers van, hoe kijken jullie aan tegen overnamekandidaat? Ik zei, we gaan helemaal niks overnemen. Mm-hmm. Want het mooiste bedrijf ter wereld is EQT. De aandelenkoers is veel te laag. Dus al die miljarden die we nu verdienen gaat gewoon naar het terugkopen van eigen aandelen op deze koers. Ik herinner me met een vrije kaststroom aan een rendement van 10%. Wat je eigenlijk gewoon beloond om te wachten. Te zien dat die koersen instorten.
En hoe profiteren die aardgasbedrijven nou van die stijgende prijs? Want wat hebben ze leveringsafspraken met een meer vaste prijs? Zitten er allemaal prijsstijgingsclausules in? Wordt het op de open markt verkocht? Nou, ik volg zelf natuurlijk nutsbedrijven. En daar heb je eigenlijk twee varianten. Ofwel je maakt langdurige prijsafspraken. Nou ja, dan maakt het niet uit eigenlijk wat de prijs doet. Of je hebt ook nog stroomproductie die je op de vrije markt verkoopt, wat sommige partijen hebben. En dan is het, om het even heel plat te zeggen, onnoemelijk bingo als die prijs de lucht inschiet.
Dit is bingo. Voor EQT is het bingo.
Dit is gewoon een free-for-all. Yeah.
Ja, weet je, en ik bedoel, het is ook, ze breken het ene naar het andere record om goedkoper te produceren. Dus ze hebben bijvoorbeeld, wat was het nou? Het afgelopen kwartaal een nieuw 24-uur record geboren bereikt van 88 voetbalvelden achter elkaar. Dus dat is gewoon fracking, horizontaal boren. Dat zijn echt enorme afstanden. Dus hun kostprijs daalt ook alleen maar. Weet je, het is ook gewoon bingo. Hoe hoger de koers, hoe meer zij verdienen. En dat zag je dan ook in 2022, die koers echt keihard omhoog spoot toen de oorlog in Oekraïne uitbrak.
Ja, dus dit is korte termijn. En wat zijn dan de vooruitzichten lange termijn?
Nou ja, EQT zegt, om het daar maar eventjes alleen bij te houden, ja, dat de eeuw van aardgas is aangebroken. Dus in tijden van elektrificatie heb je meer en meer aardgas nodig. Omdat de zon en de wind zijn geen stabiele energiebronnen. Dus ik bedoel, de wereld gaat gewoon over naar zon en naar wind, maar op het moment dat de zon wat minder krachtig schijnt, dan kan je aardgas heel snel opschakelen om die gaten te dichten. En daarnaast merken zij op dat er wereldwijd nog echt duizenden en duizenden steenkolencentrales zijn, die enorm vervuilend zijn. Dus op het moment dat een steenkool eruit gaat en er komt een aardgascentrale voor terug, dan halveert de uitstoot van 2OC, halveert. Dus het is ook veel schoner. En wat ik ook heel erg fijn vind, is dat ze niet kijken naar de komende 5 jaar, zoals heel veel bedrijven doet. Bijvoorbeeld Shell, wat ook in aardgas zit. Maar gewoon kijken naar 2000...
EQT.
Ja, EQT, naar 2050. Mm-hmm. Van hoe de wereld er dan uitziet. En zij denken dat dus internationaal, dus stonden de Verenigde Staten, dat de wereld van 325 miljard kubieke voet per dag naar 525 miljard kubieke voet per dag gaat. Dan heb je dus 200 miljard kubieke voet per dag extra nodig. En EQT zegt, dat is er helemaal niet.
Nee, ik wil zo jij, omdat je voet zegt. Dus ik denk, wat is dat een meter? Ik heb geen idee wat dat een meter is.
Ja,
kubieke meter is.
Nee, het lastige is natuurlijk dat...
We zijn wel Europese.
Het lastige van aardgas is dat we allemaal verschillende eenheden hebben. Dus Amerika kijkt naar de omvang.
Yeah.
Dus een voet, dus het is gewoon een centimeter of 30. Weet je, en een vierkantje is gewoon 30 centimeter bij 30 centimeter bij 30 centimeter. Yeah. Hoeveel aardgas past daarin? Weet je, en in Nederland, de TTF, die kijkt naar de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt met een eenheid.
Ah.
Dus het zijn compleet rare dingen die je niet met elkaar kan vergelijken. Maar het belangrijkste om te onthouden is, de komende 25 jaar is er 200 miljard extra nodig. Laat vergeten we die eenheid.
Ja, ja.
En waar moet die vandaan komen? Niemand heeft een idee, want de grootste groeier in de export van aardgas is de Verenigde Staten.
Juist.
Ruim 90% van alle exportgroei zit in de Verenigde Staten. Als je gewoon een terminal wil bouwen, duurt het vele en vele jaren. Want je krijgt dus aardgas aangeleverd. Hoe je een grote fabriek bouwt die het omzet in vloeibaar. Je hebt een haven nodig, et cetera. Dus die 90% alles komt uit de Verenigde Staten. Op dit moment exporteren zij 15.
Uh-huh.
Dat gaat de komende 10 jaar moet dat naar 35 gaan. En dan moet je naar 200 toe 10 jaar later. Ik bedoel, dat is er niet. Dus EQT zegt, de prijzen zullen door het dak gaan en zullen echt enorme tekorten ontstaan.
Ik wil nog heel even, want je tikte net zelf al Shell aan, want die zit natuurlijk ook in LNG-productie met de overname van BG Group.
BG Group?
Ja. Is dat dan niet ook een interessant...
Nou ja, ze hebben 2015 BG overgenomen. En ze hebben ARC Resources voor 14 miljard in het eerste kwartaal overgenomen.
Mm-hmm.
Dus het is interessant waar ze naartoe gaan.
Yeah.
Alleen de duurzame uitstapjes die Shell gemaakt heeft, maken het wat minder interessant. Want we hebben nu de CEO Swanen. Okay. En die zei bij de laatste Capital Markets Day, Shell heeft een probleem. Want we hebben 45 miljard aan assets die of niet renderen of veel te laag waarderen. Weet je? En er worden nu ook gewoon allemaal projecten afgesloten waarvan volgens mij voor ons de meeste in het oog springende is een biobrandstoffenfabriek bij Rotterdam. Ik bedoel, dan pompte Shell eerst een miljard in, toen pompte het nog een keertje 600 miljoen erin. En toen zeiden ze van ja, biobrandstoffen gaat het niet worden, we stoppen gewoon met het hele project, weet je. Ik bedoel, daarom vind ik zo'n EQT heel fijn, omdat ze echt heel erg lang vooruitkijken, weet je. En Shell is natuurlijk wel de partij die in dit klimaat wel ideaal kan profiteren.
Ja.
Omdat zij de beste aardgashandelaren ter wereld zijn. Dus ze hebben een hele grote trading afdeling. En om het even heel kort door de bocht te zeggen, als door de weeks er een raket op Qatar valt, de eerste die het door heeft is Shell. Want ze hebben natuurlijk daar ook fabrieken. Dus dan kopen ze meteen aardgas op in de rest van de wereld. En dan meer aardgas dan dat zij moeten leveren aan klanten. Dan leveren zij die aardgas. En zeker ze de extra aardgas verkopen ze voor pure winst. En daardoor had Shell afgelopen kwartaal het beste kwartaal ooit. Dus Shell is wel interessant. Alleen word ik heel erg blij als mensen denken van, zeggen, we gaan kijken hoe de wereld er in 2050 uitziet. En hebben dan een route om daar naartoe te komen in 2050.
Juist.
Weet je, en Shell had eerst zoiets van tot 2030 gaat de productie krimpen. Nu gaat het wel weer groeien door de overnames en investeringen. Maar verder dan 2030 willen ze niet kijken. En ik ben meer een lange termijn belegger dan al die korte termijn schommelingen van Shell en BP die wat minder stabiel zijn.
Dus je hebt voor je omslagverhaal, dat komt volgende week online op beleggersbelangen.nl. En in print heb je een aantal aandelen die hiervan kunnen profiteren, waaronder dus EQT.
En nog drie andere, waarvan sommige misschien nog wel interessanter zijn dan EQT. Maar EQT is gewoon de grote prijszetter, de beste research, et cetera, dat ik het hier even wilde behandelen.
Ja.
Disclaimer, ik heb zelf ook al jaren EQT, dus gewoon ook een heel mooi bedrijf. En de andere drie kunt u lezen in de beleggersbelangen.
En nog heel even kort, dit hele verhaal zit dus nog niet ingeprijsd in die koersen van al die aandelen.
Ja, zeker. Want ik bedoel, je zou verwachten dat het, hoe noem je dat? Dat de vrije kastroomrendement naar 3 of naar 4% gaat en niet 10. Weet je. En dat is ook een van de dingen wat ik, weet je, waar ik Stefan gelijk in moet geven van, ik had verwacht dat het nu al zou gaan oplopen. Want ik bedoel, iedereen ziet die lage voorraden wereldwijd. Klopt. Iedereen ziet dat ze moeten worden aangevuld, omdat niemand in het donker wil gaan zitten.
Ja.
En de prijs loopt niet op. En de vraag is, wat mis ik?
Voor kennis.
We hebben een luisteraarsvraag binnengekregen van Rick via voorkennis@beleggersbelangen.nl. Daar kan je altijd je vragen stellen als je dat wil. Voor Steffen. Wij zijn voor de hoogdividendportefeuille onlangs in Wolters Kluwer gestapt. Hij zit ook al een tijdje in de dividendportefeuille.
Ja.
Hij zit, Rick zit zelf in Relix, zegt hij. En hij denkt dat Relix wat minder kans heeft op AI-verstoring dan Wolters Kluwer. Dus waarom hebben we toch Wolters gekozen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Relix is zeker ook langs geweest. Ik heb het volgens mij hier wel vaak in de podcast gezegd. Ik heb altijd zo'n, wat men dan een screen noemt, hè, de Bloomberg terminal bij ons. Dus ik zorg dat ik altijd alles in kaart heb van aantrekkelijke dividendaandelen. Ik heb de grens iets verlaagd, zeg maar tussen de 2,5 en de 7,5%. Die heb ik allemaal in kaart. En dan zoek ik daar in principe de beste uit. Dus Relix kwam ook wel degelijk langs toen we 9 juli hebben uiteindelijk die mutaties doorgevoerd. Toen we in de aanloop daar naartoe zaten kijken welke bedrijven kunnen er nog bij. De doelstelling van de hoogdividendportefeuille is natuurlijk over de hele portefeuille een dividendrendement van 4% te behalen. Dat betekent dat we altijd een beetje moeten gaan voldoende goed moeten schuiven met de posities die we hebben. Dat we gemiddeld op die 4% uitkomen. En toen ik er naar keek, had Relix een dividendrendement van 2,8. Dat was natuurlijk niet verkeerd, maar Wolters Kluwer zat op 4,2. Dat was wel een stuk hoger. Ja, dat heeft een reden. Wolters Kluwer is lager gewaardeerd dan Relix, omdat de AI-dreiging, hoewel, zoals collega Bram ook al laatst schreef, hè, van bij Wolters Kluwer, hoewel aan het overdrijven is, misschien als in overdrijven en niet overdreven, misschien wel wat groter is dan bij Relix, maar niet problematisch eigenlijk nog. En dat is ook een beetje mijn inschatting. En het dividend is ook, het interim dividend is ook van 93 cent naar 1 euro en 1 cent gegaan. En dat zegt mij ook al iets. Weliswaar geen aandelen inkoop, want investeringen nodig in hun eigen AI-producten. Maar toen ik naar de hele Wolters Kluwer keek en de waarderingen waar we het op hebben gekocht, vond ik dat op dat moment een goede positie voor de hoogdividendportefeuille. Dat vind ik eerlijk gezegd nog steeds wel. Want we zijn denk ik een eurotje of 10 hoger dan de aankoopprijs. Dat is ongeveer €59,90 voor de hoogdividendportefeuille. Dus er is niks mis met Relix. Uh-huh. En als het dividendrendement van Relix misschien iets hoger was geweest, had ik die misschien ook nog wel gedaan. Omdat ik het wel met de vraagsteller eens ben dat Relix kwalitatief gezien misschien nog wel net eventjes een niveautje hoger is dan Wolters Kluwer. Ja. Maar kijk ook naar de portefeuille als geheel. En ik wilde ook een klein beetje ruimte maken voor misschien nog wat andere aandelen waarvan het dividendrendement ietsje onder die 4 ligt. Dus we maken al een beetje ruimte. Dus er zitten er een paar bij, zoals BAE Systems en Texas Instruments. Dat zijn hele succesvolle aandelen. Er is een dividendrendement van rond de 2%. Daar heb ik dan ook wel wat afgebouwd. Maar er zijn bepaalde sectoren die we nog wel zouden willen toevoegen. Bijvoorbeeld een Air Products of een Air Liquide. En daar zit je bij zeg maar tussen de 2 en 2,5% dividendrendement. En dan moet ik dus een beetje uit portefeuillebeheer ook kijken welke posities ik daar precies wil hebben. Dus toen, er ook vooruitlopend erop, hebben we gekozen om Wolters Kluwer eraan toe te voegen met een dividendrendement van dik boven de 4. En ook Veolia, ook dik boven de 4%.
Ik dacht dat die 4% echt een harde regel was.
Je is een harde regel, maar voor de portefeuille als geheel.
Ja.
Binnen de portefeuille zitten er aandelen met een dividendrendement van veel meer dan die 4% en soms ook van veel minder. Uh-huh. En we muteren daar waar we denken dat we bepaalde posities echt moeten afbouwen omdat het dividendrendement heel erg laag geworden is en dat we daarmee andere aandelen kunnen terugkopen met een gemiddeld hoger dividendrendement. Maar per individuele positie is het niet zo dat er alleen maar aandelen in kunnen zitten met een dividendrendement van op individuele basis 4%. Dat is niet zo. Het gaat om de portefeuille als geheel. Vandaar dat we dit soort keuzes maken. Maar het is een goed punt. En zoals gezegd is helemaal niks mis met Relix.
Steffen, we gaan straks met je door. In de volgende aflevering duiken we in het herstel van de kabelsector. 2 aandelen die we nauwlettend volgen. Juist omdat die bedrijven strategisch ieder een eigen koers varen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Dankjewel voor het luisteren en het kijken. Jongens, jullie ook bedankt. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.